Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Piloot, piloot, ik word piloot. Later verdien ik mijn vliegen mijn brood. Piloot, piloot.
Hey, welkom bij wederom een nieuwe aflevering van Pilotenpraat.
Ja, wat goed dat we er weer zijn.
Ja, we zijn er weer. En weer op locatie, maar daar gaan we het weer zo over hebben.
Weer op locatie?
Ja, wij reizen wat af. Ja. We reizen wat af. Doen we het niet privé, dan voor werk en dan anders voor de podcast.
Nou ja, en jij bent helemaal straight out of Tel Aviv.
Ja, ook nog, ook nog. Je ziet het, hè? Kleine oogjes.
Dan was het een zware nacht?
Ja, redelijk. Uurtje of 10 lokaal, dus 9 uur Nederlandse tijd ging slapen. En toen ging de wekker om 2:20 lokaal, dus dat was 1:20 Nederlandse tijd.
Oké. Okay.
Dus dat was kort nachtje.
En hebben jullie nog wat tofs gedaan gisteren?
Nou, ik was laat wakker. Uurtje of 11, 11:30. Ontbijtje. Een ontbijt op de kamer, super mooi. Dus er komt allemaal Israëli's lekkere dingetjes. En, dus dat was heerlijk. En daarna lekker op het strand rondje gelopen, gechilled. En daarna zijn we het oude stadje, Jaffa heet dat.
Ja, ja.
Zijn we ingegaan en daar rondje gelopen, heerlijk gegeten.
En dat was gewoon lekker weer.
Heerlijk, 25, 26 graden. Ik was wel heel erg aan het balen, want ik wist dat dus ook niet. Je kan dus kitesurfen in Tel Aviv.
En je had niks mee?
Ik had niks mee. Ja. En het is
was de eerste keer voor jou in Tel Aviv?
Nee. Uh-oh. Maar ik heb nog nooit mensen zien kitesurfen. Maar dus de eerste keer. En het hotel zit aan het strand. En in één keer zag ik allemaal kites. En ik dacht, oh, dat meen je niet. Dus toen ben ik naar een paar van die gasten gelopen. Ik zeg, sinds wanneer mag je hier kitesurfen? Ja, vanaf 1 november. Want dan is dus het badseizoen officieel dicht.
Ah, oké.
Of gesloten. En dan mag je dus kitesurfen.
Anders vaar je de toeristen over.
Ja, maar het was super druk. Dus waren het kitesurfen, maar ook het zwemmen. Wel een beetje gevaarlijk.
En niet zoveel golfslag daar, toch?
Nee, heel weinig. Ja. Heel weinig. Dus ik ga volgende week weer, vrijdag. Dus ik ga nu de weersverwachting in de gaten houden. En als het wel zo is, kites mee. En dan ga ik lekker dag kiten.
En dan, hoe gaat het dan? Want het is eigenlijk normaal old-size baggage, toch? Je hebt zo'n grote tas waar je kitespullen
in
zit, toch?
Ja, dat moet ik eigenlijk ook nog uitzoeken.
Of zeggen ze dan, loop maar helemaal naar Terminal 1 en dan mag je het daar afgeven.
Nee. Maar ik doe gewoon mijn crewkoffer mee. Dus daar doe ik al mijn kites en mijn spullen dan in.
Uh-huh.
Mijn bar en mijn harnas. En dan mijn kiteboard, dus mijn surfboard. Ja, die heb ik in de tas. Maar ik heb dus al gehoord van gasten, die neem je dus gewoon mee door security. En dan over Schiphol loop je ermee. En dan gooi je me echt in de cockpit.
Oh, dat kan maar, gewoon.
Ja, blijkbaar.
Want ik zie ook wel eens mensen die gewoon echt op kitevakantie gaan. Hebben zo'n hele grote, lange tas.
Ook, zo'n gigantische tas. Maar dat...
Dat vinden ze op het cruise center
nee,
niet
dat mag
niet.
Je mag alleen je KLM-koffer inchecken daar.
Oh.
Dus
stel dat je ergens naartoe gaat waar je kan skiën. Dan moet je met je skis... Hoe gaat dat dan?
Ja, geen idee. Dan moet je je skis meenemen. Denk je ook in de cockpit.
Huh?
Of je kan, als je naar het vliegtuig loopt, dan loop je daarna even de ramp op. En dan gooi je ze misschien in de forward hold. En dan
zeg je, gasten, neem deze even mee.
Maar dan moet je heel snel naar buiten rennen op plaats van bestemming. Voordat ze hem ergens op zijn kar gooien en hij ligt ergens in het vliegtuig. Of op het vliegveld.
Mooi, maar goed.
Ja. Maar genoeg geluld over kiten en wat we gaan doen. Maar ik was dus in Tel Aviv vanochtend aangekomen. Toen even koffietje gedaan hier en... Toen gelijk door naar locatie, hè?
Ja,
maar wacht even, wat heb jij gedaan?
Ja, ik heb dus niet gevlogen.
Je hebt niet gevlogen?
Nee,
klinkt ook heel teleurgesteld.
Ik ben heel teleurgesteld, maar goed, mogen kijken, of de luisteraars, ik zeg ze kijkers, maar mogen de luisteraars natuurlijk best weten, wij nemen soms ook meerdere podcasts in een week op.
Ja, dat is ook zo.
Dus
eigenlijk
nu, tot de vorige podcast, heeft maar 4 dagen gezeten en ik heb dus niet gevlogen. Ja, het is jammer. Ja, ik had nog even naar Leipzig op neergekomen, maar ik had andere dingen voor mijn werk.
Okay.
Dus ik kon niet mee.
Helaas.
Dus ik heb gewoon niet gevlogen.
Heb je wel iets gelezen over vliegen of zo? Of een boekje gelezen?
Nee, ik heb eigenlijk
helemaal niks.
Nee, jawel. Maar het gaat natuurlijk de hele dag ook op alle apps over vliegen en doen. En,
ik weet niet in welke app jij zit. Maar in, allemaal apps met vliegen.
In allemaal apps met mensen die vliegen ook mooi vinden. Dus nee, ik heb nog wel serieus onderzoek gedaan naar een PC24. Om te kijken of dat een beetje exploitabel is. En opvolgende PC12. Dus daar ben ik nog een beetje aan het kijken. Het
staat
hele mooie te koop in Duitsland, in Berlijn op dit moment. Een oranje.
Ook nog? Kijk.
Ook nog. Maar een oranje en er zit een aap op de staart. Dus een hele aparte eigenaar. En er staat Tahiti Plage, heeft hij heel groot op de voorkant. Excentrieke meneer die dat toestaat.
Figuur,
Maar goed, weet je, dat is allemaal een beetje nog ver weg.
Okay.
En wie weet, ooit. Maar goed, een beetje om in de private jets te blijven, een beetje.
Ja, dat wou ik net zeggen. Dan kan onze...
Dan zou je uit kunnen komen waar we eigenlijk nu zijn en waar onze gastspreker van is. Ja. Want we zijn vandaag bij Jet Support. En met niemand anders dan Bob van Es.
Ja, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Ja.
Nou, Bob, ik ken jou een beetje omdat wij... Ik heb ooit wel eens eerder verteld... mijn vliegbuffet op Vliegschool Hilversum gehaald.
Ja.
En daar heeft Bob lang onderhoud gedaan. Alleen inmiddels is zijn ster reizende binnen de maintenance wereld. En zit hij bij Jet Support. Maar misschien moet je gewoon even vertellen, Bob... van wat doe jij precies? Hoe ben je ooit bij Jet Support terechtgekomen?
Nou, om even te beginnen, ik ben Bob, ik ben 30 jaar en ik ben begonnen in luchtvaart als monteur. Want ik heb eerst ROC Tilburg gedaan. Dat is een MBO4-opleiding voor vliegtuigonderhoud. En toen ben ik in 2012 begonnen met werken in het onderhoud. En toen ben ik gestart bij Vliegschool Hilversum. En daar heb ik eigenlijk sinds 2012 heb ik daar gelopen voor 6 jaar. En nou, dat was eigenlijk heel veelomvattend van het onderhoud aan alle vliegtuigen van de vliegschoolvloot. Maar ook van particulieren die daar hun vliegtuig in onderhoud hadden. En daar zat ook een beetje front office bij. Alles begeleiden rondom alle vlieglessen. Baliewerkzaamheden, van alles.
Ja, maar inmiddels doe je het grote werk.
Ja toen, daarna ben ik naar AIS gegaan op Lelystad. Daar heb ik 1,5 jaar gewerkt en daarna ben ik doorgegaan naar Jet Support op Schiphol Oost. En daar zit ik nu 2 jaar en is het vooral het onderhoud aan alle private jets en aan de vliegtuigen van de kustwacht.
Ja, want het is echt het grote werk staat hier. Hè? We zijn even net door de hangar gelopen en we zitten er ook bijna tussen.
Achter jou staan drie hele mooie privé jets.
Ja, de ene Falcon en de ander vliegt hier om
de oren.
Ja,
dus
om de
en
oren,
op het platform hebben we ook het een en ander.
Met platformuitzicht.
Ja, heel vet.
Ja, het is even voor de luisteraars inderdaad van Jet Support zit op Schiphol Oost. Eigenlijk naast de private jet terminal.
Ja.
En op Schiphol Oost hebben ze ook een apart stuk apron. En daar staan eigenlijk alle private jets. Dus meestal ook als je landt met een privévliegtuig. Of als het soort semi-privé is, als het bijvoorbeeld een ambulancevlucht is. Dan land je op de Oostbaan.
Mm-hmm.
Dan zit je eigenlijk al direct naast het platform van de General Aviation op Schiphol. Alsnog moet je heel veel geld betalen.
Ja.
Maar het scheelt in ieder geval, als je vanaf de Polderbaan hier naartoe moet taxiën, dan ben je gewoon echt een half uur aan taxiën, denk ik.
Ja, dat ben je best wel uit jouw taxiën. Ja. Want je moet waarschijnlijk...
Kost geld ook.
Ja, ook.
Ja.
Ja. Ja.
Dus je wil zo snel mogelijk taxiën.
Ja.
Precies. Dat wil je.
Nou ja, de landing hier is inderdaad... ik ben 1 keer hier met een kleine kist geland.
Ja, en schrik je dood, hè?
Ja, dan zat je op landingskosten iets van €460. En dat is dan handling. En dan werkt Schiphol met een arrival en een departure fee.
Mm-hmm.
Dus geen 1 bedrag voor landingsgeld, maar 2 losse. En alles bij elkaar is dan €460.
Bizar.
Dus, en dan kom je met
een
toestelletje
van een paar 100 kilo. Hè?
Ja,
Het gaat per ton, dus het loopt heel hard op. Jij bent in het vliegtuigonderhoud, want je kan zelf ook vliegen.
Ja.
Dus waarschijnlijk als kleine jongen dacht jij ook altijd, ik wil iets met luchtvaart doen.
Ja. Al vanaf echt klein?
Ja, vanaf echt klein zijn verhaal.
Oh, wat cool.
Mijn vader die heeft gewerkt op Schiphol, die is inmiddels met pensioen. Die was hub control officer.
Ja.
Bij KLM.
Oh, lachen.
En die. Dus ik ben met hem ook wel eens mee naar zijn werk geweest. En dan. Kon ik dus een beetje de hele operatie van dichtbij zien. En die had zeg maar contact met alle vliegers die inbound waren op Schiphol.
Mm-hmm.
En die riepen hem op via company-frequentie. En dan gaf hij door welke gate, bagageband, eventueel speciaaltjes als. Mensen in een rolstoel, eventueel ambulance die aanwezig moest zijn. Dus daarom ben ik al een paar keer op Schiphol geweest. En omdat hij dat werk deed natuurlijk in de luchtvaart, heeft hij mij een beetje aangestoken.
Ja, dus zo gaat dat.
Ja,
toch?
Inderdaad. Ja,
dan krijg je een beetje het vieren, dus het vuurtje wordt aangewakkerd.
Ja, en uiteindelijk later kreeg mijn moeder een nieuwe relatie. En mijn stiefvader die had een eigen vliegtuig.
Okay.
En die deed aan zweefvliegen. En dat was voor mij eigenlijk een beetje de eerste ingang om zelf te gaan vliegen. En toen ben ik dus gestart met zweefvliegen. En toen, ik ben begonnen toen ik 13 was. Eerste solovlucht toen ik 14 was.
Het zijn de beste vliegers, hè? Die starten met zweefvliegen.
Ja,
eerlijk wel zo. Je leert wel goed vliegen,
Het is een pure vorm van vliegen. Mm-hmm. En nou ja, zo ben ik daar een beetje ingerold. En ja, naast het zweefvliegen met hem veel mee geweest. En toen kwam ik weer in Hilversum terecht. Want zijn vliegtuig stond in Hilversum in onderhoud. En toen kwam ik bij Vliegschool Hilversum terecht. En toen moest ik een stage gaan lopen. En toen waren we daar een keertje voor onderhoud. En toen sprak ik daar de jongens aan van... joh, is er niet de mogelijkheid dat ik hier stage kom lopen? En nou, dat was er zeker.
Toen stonden ze op de banken en dachten ze... Yes, er is er eentje.
Nee, en ja, toen ben ik eigenlijk daar stage gaan lopen. En daar ben ik toen eigenlijk blijven hangen.
En want misschien vertellen, want jij doet echt onderhoud aan vliegtuigen.
Ja.
Hoe ben je eigenlijk gekomen? Wat voor opleidingen kan je het beste doen als luisteraars? Hoe kom ik in dit vak?
Ja, nou ja, je hebt er zijn een aantal ROC's in Nederland. Dat is luchtvaartonderhoudstechnicus is de opleiding, of vliegtuigonderhoud. Mm-hmm. En er zijn een aantal ROC's die dat die opleiding hebben. En verder zijn er nog een aantal losse opleidingen die dat ook aanbieden.
Ja.
Waaronder op Woensdrecht en in Maastricht.
Oké. Okay.
En nou ja, daar ben ik eigenlijk gaan kijken op een open dag. En toen daar toen had ik zoiets van, ja, dit is het gewoon. Want ik wist toen ook niet zo goed van, ja, wat is er anders nog te doen in de luchtvaart? Waar je voor kan kiezen als je een mbo-opleiding gaat kiezen. Maar voor mij was het wel duidelijk, want ik wilde de luchtvaart in. En ik heb sowieso een affiniteit met techniek. Dus dat was voor mij gewoon de opleiding.
Je had nog cabine kunnen kiezen.
Ik had nog cabine kunnen doen, maar...
Ja, maar er zit weinig techniek bij weer.
Nee, ja, absoluut, ja, absoluut.
Behalve het entertainment systeem.
Ja. Dat is ook nog ingewikkeld af en toe, hoor, dat ding aan te zetten.
Ja, en mijn moeder was stewardess bij Transavia. Dus die kon me daar ook weer het over vertellen.
Dus ze komen echt uit de luchtvaartfamilie.
Ja, absoluut. En nou ja, dus toen ben ik dus gaan kijken bij die opleiding. En toen heb ik me daarvoor ingeschreven. En ja, dan start je dus eigenlijk met vooral veel theorie. En uiteindelijk ga je ook praktijk doen op school. Daar hadden we een F-16 staan en een aantal vliegtuigmotoren... waar je dan al wat praktijkervaring op doet. Mm-hmm. En daarna ga je stages lopen. En een van die stages was bij Vliegschool Hilversum. En tussentijds ben ik nog voor een stage geweest naar Duxford in Engeland.
Oh,
en daar heb ik 4,5 maand gezeten. En daar deden we het onderhoud aan echte warbirds. Dus echt oude vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. En dat was bij een privé collectie. De Fighter Collection heet het.
Oké. Okay.
En ja, ontzettend gaaf. Dan ga je echt terug in de tijd. Ook als je daar werkt. Want Duxford is, voor degene die het niet weten, is een vliegveld net ten noorden van Londen. En dat hele vliegveld is één groot museum. Dus ja. Elke hangar is toegankelijk. En ja, en daar is één hangar, die is van de Fighter Collection. En daar hebben ze iets van 14 vliegtuigen staan. En ja, dat is echt gewoon ontzettend gaaf. En vooral de momenten waar iedereen dan naartoe leeft zijn de airshows. En dan werk je dus ook als technisch personeel, werk je op de lijn mee. Dus dan word je ingedeeld op een vliegtuig als ground crew.
Ja.
En dan sta je aan de flight line. En dan, ja, dat is zo gaaf. Ja.
Maar wilde je daar niet blijven hangen dan?
Ja, aan de ene kant wel. Want ik vind sowieso die luchtvaart, die kant van de luchtvaart vind ik denk ik wel het leukst. Mm-hmm. Alleen, ja, het is heel lastig om daar je geld in te verdienen. En dan moet je dus wel gaan verhuizen naar Engeland. Want daar heb je nog wel wat bedrijven die daar onderhoud aan doen.
Ja.
En Big in Hill zit er ook eentje, die doen echt Spitfires. En daar doen ze ook rondvluchten mee. Dus die vliegen ook heel intensief. Maar ja, dan moet je wel daar naartoe willen verhuizen. En dat was voor mij zoiets van, nee, ik ben... voor mezelf ben ik te veel gebonden aan Nederland. En ik zou niet zo snel gaan verhuizen naar het buitenland.
En is het heel anders? Want kijk, je kan het natuurlijk zeggen van... de techniek die je nu in een oldtimer auto zit... is ook totaal anders dan als je nu een nieuwe auto koopt. Alleen al het stuk elektronica wat erin zit...
Ja.
Ik kan me voorstellen, met vliegtuigen geldt dat natuurlijk ook zo.
Absoluut. Het is echt terug in de tijd. En ook qua techniek. Het is heel veel mechanisch. En ja, het zijn allemaal simpele ontwerpen. En het moest toen de tijd allemaal zo goedkoop mogelijk zijn. Dus ja, die techniek, als je dat vergelijkt met hedendaags, is dat echt een wereld van verschil.
Maar toch zie je vaak in de luchtvaart is het zo dat eigenlijk als je puur kijkt ook bijvoorbeeld naar de kleine luchtvaart, draait natuurlijk veel gewoon op zuigermotoren.
Ja,
ja, die techniek is niet super veranderd in de afgelopen 40 jaar.
Nee, klopt. Want in de kleine luchtvaart heb je bijvoorbeeld een fabrikant, Lycoming. Die maken dan motoren voor de General Aviation. En als je kijkt naar hun designs van de motoren, die zijn eigenlijk is daar weinig aan veranderd.
Ja,
dat is sommige gewoon zijn uiteindelijk omgebouwd naar injectie. Maar de basis is gewoon nog steeds hetzelfde.
Ja, en dat komt ook natuurlijk door de hele certificering waarschijnlijk. Ja. Als het goed is, is het goed.
Ja, precies. En ja. Het zijn net zoals alle Amerikaanse auto's, het zijn grote motoren met een hele grote cilinderinhoud waar heel weinig vermogen uitgehaald wordt. Dus die gaan heel lang mee.
Ja, die krijgen niet zo op een laser iedere keer.
Nee.
En ja. Nu, kun jij gewoon eens, hoe ziet jouw gemiddelde dag bij JetSupport eruit?
We beginnen. Ook handig om te vertellen. Wij werken in twee ploegendiensten. We werken in een vroege dienst en een late dienst. De vroege dienst start om 7 uur tot 3:30. En de late dienst start om 3 uur tot 11:30. Een beetje gemiddelde werkdag start met een briefing. Dat noemen wij de roll call. En dan komen we met z'n allen samen en dan wordt er besproken welke projecten er op dat moment draaien. Eventueel bijzonderheden. En dan wordt meestal iedereen ingedeeld op een project.
Mm-hmm.
En na die roll call, meestal duurt dat 5 à 10 minuten. En dan ga je naar je project toe. Waar je samen met je projectleider gaat bespreken van welke taken ga jij die dienst doen. En dan doet de projectleider die doet jou indelen in het systeem. Want wij werken met een digitaal systeem. Iedereen heeft een iPad en daar krijg je gewoon alle werkkaarten op te zien. Dat noemen wij jobcards. En daar kan jij gewoon precies zien wat je moet doen met alle informatie die je nodig hebt.
Oké. Okay. En met hoeveel man werk je aan zo'n kist? Bijvoorbeeld.
We hebben dus een aantal grote projecten staan. Ja. 12 maanden en 24 maanden inspecties. Dat zijn toch wel grotere inspecties.
Mm-hmm.
Daar sta je gemiddeld een beetje met een man of 5 sta je op zo'n project.
Okay.
Het wisselt een beetje. Soms als we wat wachten op onderdelen, dan worden er wel eens wat mensen afgehaald. Dan sta je met 3 of 4 man.
Mm-hmm.
En soms sta je ook wel eens met 8 man op een project. Dat ligt er ook maar net aan hoeveel werk er is.
Ja, inderdaad.
Ja.
En maar als aircraft technician, zo noem ik het toch?
Ja.
Ja. Dan heb je toch ook verschillende gradaties. Dus je begint, of dat weet ik vanuit KLM, dan heb je volgens mij level 1, 2, 3... Of ik weet niet precies hoe dat dan heet.
Ja, bij ons heet
dus
het...
Dus je werkt jezelf op.
Ja, je hebt de categorie. Je hebt een kat A monteur. Je hebt een kat
ja,
B.
Dat is het, ja,
een B1 ja. is het eigenlijk. Mm-hmm. En een C-staf heb je. Dat is categorie C. Je begint eigenlijk als een kat A.
Ja.
En dan een kat A die doet eigenlijk taken. Die krijgt taaktraining.
Ja.
Dus die krijgt bijvoorbeeld training in het wisselen van een wiel. En als je ervaring voldoende is, dan mag jij daar dus voor aftekenen. Dus dan de regel is dat je het dan wel zelf moet doen. Dus je mag het niet door een ander laten doen. Jij moet zelf het wiel wisselen en dan mag jij zelf tekenen dat je dat dus hebt gedaan. Ja, en dat je mag het zelf vrijgeven.
Ja, ja, inderdaad. En dan zet je handtekening onder.
Zet je de handtekening eronder. Ja,
ben jij verantwoordelijk.
Ja, ben jij verantwoordelijk. Ja. En uiteindelijk word je een B1er. En een B1er die mag eigenlijk die mag veel meer doen.
Mm-hmm.
Die krijgt ook een type training op het vliegtuig. En die hetzelfde als voor piloten een type rating.
Ja, inderdaad.
Krijg je als onderhoudspersoneel ook een type rating. Specifiek voor het onderhoud. En als je die type rating hebt, dan mag je dus eigenlijk alle taken doen op het vliegtuig. En dan ook zelf vrijgeven. Gelimiteerd tot eigenlijk al het mechanische. En dan heb je een B2'er. En een B2'er die doet het avionische werk. Dus al het de elektronica en
ja,
de avionica. Ja.
Ah, oké. Okay, zo werkt het. En duurt het dan een aantal jaar voordat je een volgende stap maakt? Of kan het best snel gaan?
Het kan best snel gaan, ja. Ja, in principe heb je een ervaringseis natuurlijk. Want je gaat eerst... dat is misschien handig om even helemaal terug te gaan.
Ja?
Als jij van je opleiding afkomt, dan... heb je in ieder geval een, dat noemen ze een relevante technische opleiding op zak. Dat geeft jou een soort van korting op je ervaringsjaren die je nodig hebt. En als jij dan gaat werken, dan moet je, dat ligt er een beetje aan, 2 jaar of 3 jaar ervaring hebben. En als jij die ervaring op zak hebt en je hebt al je modules, Daar kom ik zo nog even op terug. Als je, dan heb je al je modules op zak en dan mag jij je aircraft maintenance license aanvragen.
Ja. Dus eigenlijk, maar dat is eigenlijk net met het vliegen. Want op een gegeven moment, als je commercieel wil vliegen, heb je je CPO.
Ja.
En dan, ja, leuk, je hebt je CPO. Maar ja, daarna moet je dus ook een keer naar een maatschappij. Je moet een KIS leren vliegen. Ja. En dan krijg je op een gegeven moment je ATPO. En je krijgt je type rating voor dat vliegtuig.
Ja.
En jij hebt nu, maar ga verder over je modules.
Ja,
je gebleven.
Ja, sorry, modules. Ja, modules is misschien even goed om te zeggen. Want ja, als je van die MBO-opleiding afkomt, dan heb jij in principe een MBO diploma. Een MBO-diploma wordt in de luchtvaart eigenlijk niet erkend. Want jij moet je modules halen. En dat is, zijn EASA Part modules. Dat zijn een aantal vakken die je moet halen. En daarmee kan je je maintenance license aanvragen. Daar zitten een aantal exacte vakken tussen, zoals wiskunde, natuurkunde. Mm-hmm. Maar daar zitten ook onderhoudshandelingen bij. Dat is eigenlijk alle procedures rondom het onderhoud. Er zit een stuk wetgeving bij, aerodynamica, gasturbines, elektronica. Het is een hele reeks aan modules die je moet hebben. En als je die allemaal hebt afgerond, dan pas kan jij jouw maintenance license aanvragen.
Oké. Okay.
Met daarbij je ervaringsjaren die je moet hebben.
En op welk niveau zit jij nu? Want jij zei die B1.
Ja, de B1, daar ben ik op dit moment. Ik ben nog bezig met de laatste twee vakken. Ja.
En je gaf het net al aan, net als dat piloten een type rating moeten halen om op een bepaald toestel te kunnen vliegen. Ja. Moet je dat zeg maar vanuit maintenance ook. En ja, ik begrijp zelfs dat kan ook wel gewoon een 2-3-weekse training zijn, toch?
Ja, ik heb net de type training voor de Havilland Dash 8 gedaan. Dat is het nieuwe kustwachtvliegtuig van Nederland.
Kijk eens aan, mooi ding. En,
die hebben we net gezien, hè?
Ja, daar hebben wij net al even een rondje door de hangar gemaakt. Stond die al?
Trouwens, ja.
Ja. En die type training die heeft 5 weken geduurd. Zit je 5 weken in training. Dus dat is gewoon 5 dagen per week zit je dan gewoon in een klaslokaal met een instructeur.
En dat was in Nederland of mocht je naar het buitenland?
Nee, dat was in Nederland. Ah, ja. De eerste lichting is naar Canada geweest.
Daar
zat ik net niet bij. Wat op zich logisch is, want daar zijn degenen heen gestuurd die al hun maintenance licenses op zak hebben.
Ja, okay.
Want die kunnen meteen aan de slag. Die hebben daar ook meteen hun praktische training gedaan. Daar kom ik zo ook nog op terug. En die konden dus meteen bij terugkomst meteen aan de slag.
Mm-hmm.
En voor de mensen die nog bezig zijn met partvakken of nog ervaring moeten opdoen, die zijn gewoon bij de tweede lichting meegegaan. En die hebben hier op Schiphol gewoon de cursus gedaan. En dan komt er gewoon een externe bedrijf die komt die training geven.
En dat is alleen klassikaal? Of je gaat ook in de praktijk aan de gang?
Ja, je gaat ook in de praktijk. Want we zijn eerst hebben die 5 weken training gedaan, theorie. En dit sluit je weer af met een examen. Dus we hadden volgens mij 4 examens gedaan. En die moet je dan met een 7,5 of hoger moet je die afronden. En daarna ga je in principe in de praktijk ga je ook nog trainen. En dat is dan, dat ligt een beetje eraan per vliegtuigtype. Dat is verschillend. Is gemiddeld 1,5-2 weken. Dat je met een instructeur rond het vliegtuig loopt en dan ga je gewoon een aantal procedures door.
En heb je dan ook inderdaad echt een praktijkexamen wat je moet doen?
Ja, dat wilde ik
ervaren. Nee, het is vooral echt gewoon praktijktraining is.
Oké, het is niet dat je net als een examen gewoon.
Het wordt natuurlijk wel, je krijgt natuurlijk wel. Het is een soort van examen. Alleen het is niet dat je een uurtje examen doet en je bent klaar. Maar die 2 weken, daar word je gewoon beoordeeld, als het ware.
Ja, zijn er ook wel eens mensen die het niet halen?
Het zal vast wel voorkomen. Maar naar mijn weten, ik ken niemand, laat ik het zo zeggen, die dat niet gehaald heeft.
Oké. Okay. Nee,
wel de theorie. De theorie kan het nog wel eens zijn dat je zakt. Want het zijn sommige vliegtuigtypes zijn heel simpel. Maar sommige, zoals die Dash 8, is een hele pittige. En ik hoorde al van meerdere van, dit was wel een hele pittige training.
Oké. Okay.
Ja.
Nee, maar ja, je moet natuurlijk letterlijk iedere kabel in het toestel.
Ja.
Je hebt zoveel boxjes, dingetjes, controllers in een toestel zitten. Ja. Waar wij als piloten vaak, ja, dat heb je ook wel vaak in de type rating gehad. Maar daarna doe je er eigenlijk niet zo heel veel meer mee. Alleen jullie moeten wel echt weten waar die flap control unit zit.
Ja, ja, en dan is het bij die Dash 8, het is natuurlijk een oud vliegtuig. En bij alle hedendaagse vliegtuigen, daar hebben ze heel veel systemen samengevoegd in boxen. Dus als er dan iets stuk is, dan wissel je die box en dan is het vaak opgelost.
Ja.
En bij die Dash 8 heb je gewoon een ruimte met allemaal kleine relais, schakelaartjes, Heel veel kabels, heel veel elektronica. En ja, dan moet je precies weten van waar moet ik zoeken, welk systeem hoort waarbij. Dat is.
Maar zit jij dan, als je, stel je kruipt die ruimte in, of je staat erin, ik weet niet hoe groot dat is. Maar zit je dan, weet je dan precies welk kabeltje welke is? Of moet je echt eerst even gaan kijken van oh, die loopt daarheen en dan. Dat ik zou helemaal gek worden.
Ja, in principe.
Over ja. Deze kabels zit ik al af en toe. Die zitten door elkaar.
Ja, nee. Dat weet ik inderdaad ook niet. Want dat zou te veel zijn om te onthouden.
Ja, inderdaad.
Ja, je hebt gewoon, je hebt gewoon manuals daarvoor. Handleidingen. En daar staat precies in welke. Want laat ik het zo zeggen. Alles is gecodeerd.
Mm-hmm.
En als jij gaat troubleshooten, dus je gaat een probleem oplossen, dan ga je eerst in het systeem, in de manuals kijken van hoe ziet het systeem eruit? Welke componenten zitten erin? En dan ga je gewoon troubleshooten en kijken van wat kan het zijn? En dan kom je via die manuals kom je weer uit bij componentennummers. En die nummers die staan weer op de componenten in die ruimte. Dus dan kan je gewoon op nummers kan je gaan zoeken.
Ja, inderdaad.
Ja, en we hebben gewoon, dat noemen ze wiring diagrams. Dat zijn eigenlijk gewoon tekeningen waar je eigenlijk alle kabels op ziet lopen per systeem.
Ja.
En dan kan je dus alles helemaal uitpluizen tot
En dat zit tegenwoordig denk ik in een iPad. Of heb je nog echt dikke boeken waarmee je rondloopt? En,
Ja, nou ja, voor de Dornier, dat is ons oude kustwachtvliegtuig. Daar hebben we ook nog gewoon papieren manuals voor.
Ja.
Maar tegenwoordig is alles allemaal digitaal.
Ja, inderdaad. Ja. Is iets makkelijker.
Ja, veel fabrikanten werken gewoon met een online portal waar je kan inloggen. En daar vind je alle informatie.
Oké. Okay.
Ja. Ja, je ziet het dus, het onderhoud is eigenlijk hetzelfde. Net als dat je in de lucht gaat troubleshooten, dat je gewoon eigenlijk continu volledig de manual volgt, ja. Alle stapjes. Ja. Dat doe je eigenlijk op de grond met onderhoud precies hetzelfde. Je mag niet een beetje gaan freewheelen, dat je denkt, nou, ik denk dat dit wel is.
Nee, dat gebeurt in de kleine luchtvaart vaak wel. Daar is het vaak van, omdat het ook allemaal heel relatief simpel is. Is het vaak van, ja, dit lampje doet het niet. Ja, wat kan het zijn? Nou, als eerste wisselen we het lampje.
Ja.
En doet hij het daarna nog niet, dan gaan we eens kijken of er misschien een draadje door is. Of dat misschien de schakelaarstuk is.
Ja.
En ja, dat doen we in de grote luchtvaart. Ga je vaak echt troubleshooten. En dan ga je gewoon kijken van wat zegt het manual. En dan ga je, voordat je een lampje wisselt, ga je eerst meten. En dat is dus ook weer heel anders.
Ja, en is het ook wel zo, net als tegenwoordig met moderne auto's, dat je die vliegtuigen, die nieuwe, kan je ook gewoon allemaal uitlezen, toch? Dan geeft hij foutcodes. En,
Ja, de echte nieuwere vliegtuigen, die doen vaak in-flight. Doen ze al een bericht sturen met foutcodes. Dus dan kunnen ze, voordat het vliegtuig überhaupt geland is, weten ze al wat er stuk is. En dan kunnen ze alvast gaan voorbereiden.
Ja, nee, dus dat was zelfs al bij het toestel wat ik vlieg. Daar wordt de engine trend, en dat hebben jullie natuurlijk ook, eigenlijk continu gemonitord. En die data wordt steeds verstuurd als je landt.
Ja.
En soms krijg je dan ook te horen inderdaad vanuit de fabrikant van oké, ja, er was een onregelmatigheid, maar we hebben er naar gekeken en het is goed, er is niks aan de hand.
Ja.
Of dat ze zeggen, nee, we moeten er wel naar kijken. Dus dat wordt eigenlijk al helemaal op afstand gemonitord. Dus dat hebben jullie toch ook wel?
Ja, weet je, dat is meer January of kleine luchtvaart. Ja, wat ik zei dat net al van die kisten. Jullie hadden het allemaal over checks enzovoort. Ik weet dat dat gedaan wordt. Maar ja, heel lullig. Ik stap in en we kijken of het allemaal klopt. En
ja,
we gaan.
Of het papierwerk klopt.
Ja. En ik weet ook natuurlijk, er wordt zoveel data verzameld. Wordt constant een maintenance gestuurd.
Ja.
Soms komen er ook technicians aan boord en die zeggen van, hey, we hadden een berichtje gekregen of we moeten even kijken, want er is een onregelmatigheid gevonden de afgelopen 10 vluchten. En we gaan kijken of dat nu weer zo is. Maar zo dicht zit ik er niet op. Dus vandaar dat ik dan... Maar dat
staat nergens ergens in een scherm of zo. Bij jullie een soort kastmelding in een 7-3. Bij maintenance weten ze het wel, maar in de cockpit weten ze het niet.
Nee, 7-3 weet je het weinig. We hebben natuurlijk de techlog. Daar staan wel alle grotere fouten in. Of dingen die missen of die het niet doen. En dat wij als piloten moeten weten. Maar echt die specifieke dingen, daar krijgen wij niks mee. Op de 7-8 bijvoorbeeld, of de triple, die hebben een wat geavanceerder systeem. En daar zie je ook wat meer wat er aan de hand is. Maar op de 7-3 is het nog oldschool.
Meestal is het ook gescheiden. Ja. En kan je, dat noemen ze een CMC, een Central Maintenance Computer. Daar kan je dan uiteindelijk kan je daarop op een soort van inloggen. En daar kan je alle foutcodes zien, alles uitlezen. Daar kan je zelfs van alle sensoren kan je alle waardes zien.
Ja.
Wij hebben ook de
Maar ik heb nu CMC. Dat ja. hoor je dan die gast af en toe zeggen. Maar je bent alweer druk met iets anders.
Denk
dan,
ja.
Oh, ja, ja, oh, ja, 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 ja. Even de afkorting zijn. Ja. Dat is het dus. Ja, ja. Oké, cool.
Ja.
Nee.
CMC, ja. Ja.
Kan ik van de week meelullen.
Ja. Nee, dus sommige vliegtuigen zijn heel geavanceerd. En daar kan je bij wijze van spreken, als ze op de grond staan, kan je gaan kijken in de CMC van wat is precies de foutcode. En daar staat dan al een referentie bij van een maintenance manual. Waar je dan al kan gaan zoeken wat het kan zijn.
Ja.
En daar staat dan ook weer een hele lijst in met codes in de maintenance manual. En daar staat precies van bij deze foutcode moet je dit doen, deze stappen doorlopen.
Ja, inderdaad.
Dus ja.
En, oh, cool. En Bob, heb je binnen jullie bedrijf, want natuurlijk zo'n vliegtuig heeft allerlei verschillende facetten. Wat je ja. net al zei van oké, je hebt natuurlijk, natuurlijk de techniek van de motoren die heel belangrijk is.
Ja.
Maar je hebt ook alles wat daar omheen komt, zeg maar echt met het airframe.
Ja.
Maar je hebt ook natuurlijk alles wat met avionica te maken heeft. Jullie hebben ook mensen die zich bezighouden met het interieur, denk ik, van de, ja, van de toestellen.
Ja, klopt. We hebben, kijk, in de grote luchtvaart zie je vaak dat ja, alles wordt per specialiteit ondergebracht. Dat is bij ons nog niet helemaal zo. Wij hebben, zeg maar, ik doe airframe, maar ook motoren. En we hebben wel voor avionica hebben we wel specialisten rondlopen.
Ja, dus jij doet nooit avionica?
Nee, in principe niet. Nee. Nee.
Maar
nee.
Jij zei net, als je B2 hebt, dan ben je...
Dan ben je avionica.
Avionica, ja. Maar je kan ook een C,
ja,
een
C worden. Ja,
maar
C
moet
staf,
je dan B1
ja.
en B2 hebben gedaan? Of kan je zeggen, nou van B1...
Nee, in
en
principe,
ik wil niks met avionica te maken ja. hebben, bij wijze van spreken. Ik wil gelijk door naar C.
Ja, in principe als jij B1'er bent of B2'er...
Ja.
Dan ga je uiteindelijk... Dat is dan een ervaringseis die je hebt. Dan moet je volgens mij even uit mijn hoofd 3 jaar ervaring hebben als B1'er. En dan kan je door naar C-staf. En als C-staf... Kijk, de B1'er die geeft zijn werk vrij, wat hij heeft gedaan. En een C-staf die geeft het hele vliegtuig vrij.
Ja. Hey, maar nog heel even terug, voordat we verder gaan. Je hebt dus een rating om een bepaald vliegtuig te mogen sleutelen.
Ja.
Mag je er 10, 20, 30 hebben? Of moet je ook elk jaar een soort examen of test doen? Of is dat om de x jaar? Of hoeft dat helemaal niet? Of?
Ja, je doet sowieso een recurrent training. Mm-hmm. Dus ja, je frist wel je kennis op, zeg maar.
Ja, inderdaad.
Maar in principe, ja, je hebt, ik heb collega's rondlopen die hebben maar 1 type training gehad. Maar je hebt ze er ook, die hebben er 4 of 5.
Ja, en hoeveel heb jij er?
Ik heb er nu 1.
En in principe is het zo dat bedrijven waar je werkt, die betaalt dat?
Toevallig heb ik een collega die inmiddels niet meer werkzaam is hier. Die heeft ook bij KLM gewerkt. En die vond het allemaal te lang duren. Dus die zei van, weet je, prima. Ik betaal er zelf voor. Dus die heeft zelf een type training geregeld. Dus die heeft de 787 en volgens mij de 7, de 777 volgens mij.
Ah, ja. Een beetje wat sommige gewoon... piloten ook doen.
Ja,
je kan ervoor kiezen om zelf een type rating te halen natuurlijk op een 7-3 of een A320. Of,
ja. Alleen, nou zit daar ook nog heel veel verschil in. Want wat ik van hem hoorde is dat bijvoorbeeld voor een grote kist als een 777... zijn die type trainingen vaak een stukje goedkoper. Dan praat je over het 5 of 10.000 euro voor een type training. En voor sommige privéjets zit je al tussen de 50 en de 100.000 euro voor een type training.
Ja, een beetje hetzelfde als wat een type rating of een class rating voor die toestellen kost. Maar ja, dat is ook natuurlijk voor de fabrikant gewoon vaker voor die model.
Absoluut, absoluut, ja.
Dan dat is alles. Hè. Hoe minder ervan zijn in de luchtvaart, hoe duurder het is.
Ja, bizar.
Ja.
En komt het ook vaak voor, want als toestellen niet meer verder kunnen, dan noem je dat vaak een AOG, een aircraft on ground.
Ja, absoluut.
En mag je dan, word jij dan als een soort van rescue team ingevlogen?
Soms wel, ja. Soms
met een gereedschapkist.
Ja, absoluut. Soms het komt de laatste tijd niet heel vaak meer voor dat wij die krijgen. Maar het gebeurt nog wel eens dat we inderdaad doorkrijgen dat er een klant met een vliegtuig in het buitenland staat. En dan is het eigenlijk voor ons om te kijken van wat is het probleem? Wat hebben we allemaal nodig? En dat moet allemaal mee kunnen met een normale lijnvlucht. Dus we proberen dan zoveel mogelijk mee te nemen.
Het is niet dat jullie dan zelf in de privéjet mogen...
Nee. Het komt wel eens voor, maar dat is meestal dan de terugvlucht. Dus meestal ga je heen met de lijnvlucht. Ja, en op het moment dat het vliegtuig...
Ja, dan doet hij het weer.
Dan doet hij het weer en dan mag je mee terug. Ja.
Okay, ja. Maar ben je al op gekke plekken geweest?
Nou, niet voor een AOG, maar wel... we hebben voor de kustwacht... Dat was nog met de Dornier. Want voor de luisteraars... De Dornier, dat was eerst, dat viel ook onder militair, dus militaire operatie. En wij gingen dan wel eens op uitzending, dat noemen ze dan een missie, uitzending voor Frontex. En dat is eigenlijk een soort van organisatie die regelt een beetje border patrol door Europa.
Ja.
En toen gingen wij naar Sicilië toe met de kustwacht. En, maar die Dornier is natuurlijk een stukje kleiner dan de Dash 8. Mm-hmm. En... om een beetje ver te komen en zoveel mogelijk brandstof mee te kunnen nemen... ging er dan twee vliegers mee en één monteur.
Ja.
En de rest van het personeel ging dan gewoon met een lijnvlucht. Maar we zaten toen in coronatijd en toen was dat heel lastig. Dus toen hadden die mannen van de kustwacht, die dus militair zijn... die zeiden van, nou, wij gaan wel iets proberen te regelen. Dus die gingen met de luchtmachten in gesprek... En die hebben uiteindelijk hebben ze de Defensie Gulfstream weten te regelen.
Nee. Kijk.
En toen konden wij dus met onze koffer naar Eindhoven toe. En vlogen we vanaf daar met de Gulfstream naar Sicilië toe.
En hoe is dat bevallen?
Ja, dat was heel goed bevallen. Ja, absoluut. Ja, ja oh, want cool. Dat is. Het is natuurlijk ideaal. Want je komt eraan. Je stapt eigenlijk vrijwel meteen in. En als je op bestemming bent, stap je uit. En je bent overal heel snel. Het is gewoon ideaal.
Ja. Als rocksterren werden jullie
absoluut, ja. Nou zaten we wel met een aantal mannen erin. Dus het is
dus
niet...
Er moest één iemand op de wc.
Precies.
Ja, de jongste natuurlijk.
Ja. Nee, het was dus niet een vluchtje met één man lange afstand. Het was wel... We zaten wel met een volle kist, vlogen we daarheen.
Ja, maar alsnog wel heel goed om te doen, toch?
Absoluut. Zeker.
Hey, maar Bob, heb je ook nog een beetje wat juice voor ons? Wat komt er zo al hier aan bekende sterren die hier op het platform komen? Of mag je daar niks over zeggen?
Ja, nou ja, kijk, ik kan natuurlijk. Ik ga niks zeggen welk vliegtuig van wie is. Dat mag ik ook gewoon niet zeggen. Is niet netjes naar de klanten toe. Maar natuurlijk, alle BN'ers die vliegen vaak vanaf Schiphol Oost. En sommigen hebben ook hun eigen vliegtuig. Kijk, Nicky Plessen, die...
Ja, dat is bekend, Nicky Plessen.
Ja, precies.
Dat is niet geheim. Dat was ook op RTL Boulevard.
Absoluut, die post natuurlijk ook het een en ander op de socials. Dus die zien we hier regelmatig.
Komt je dan ook wel eens hier gewoon naar binnen lopen kijken?
Nee.
En maintenance hebben van, hey, hoe is het met mijn kist?
Nee, wij zien eigenlijk bijna nooit klanten. Af en toe zien we ze wel eens. Dan komen ze wel eens even kijken hoe het met hun vliegtuig staat. En sommigen die laten alles regelen.
Ja, de meeste van die privé-toestellen die zitten in een soort management-overeenkomst met een bedrijf die alles voor ze regelt. Die crew regelt, die het onderhoud voor ze regelt.
Ja, precies.
Maar die ook zorgt dat de flight planning gedaan wordt.
Ja.
Maar sommige eigenaren vliegen natuurlijk ook zelf. Maar het zijn er heel weinig in Nederland.
Het zijn er heel weinig. Ja, de eigenaar, er is één iemand die. Dat is de eigenaar van Thuisbezorgd.
Ja.
Die heeft een eigen vliegtuig staan en die vliegt ook zelf.
Ja, Jitse Groen is dat. Ja. Die, maar die heeft een single engine jet, heeft hij.
Ja. Ja.
Wat voor ding dan?
Ja, een Cirrus Vision Jet.
Ja.
Ja, is best een grappig ding.
Zeker weten, ja. Heel leuk ding. Googlen. Ja. Daar zou ik zelf nog wel een keertje willen vliegen.
Is een leuk. Ik heb er ook wel eens in gevlogen. Ik heb wel eens een testvluchtje meegemaakt.
Ja, dat is ook gewoon qua operatingkost is hij leuk. En,
maar ja, geen wc aan boord. Dus je moet het wel lang. Als je dan naar Barcelona moet, dan.
Als je een lang vluchtje hebt, dan.
Of als je dames aan boord hebt, dan. Kan het
wat lastig zijn.
En even over, want iedereen denkt natuurlijk...
Deze kist is
heb je gezien? Ja, is toch wel tof. Met een parachute eraan zelfs.
Ja,
maar daar staat het. Dat is bekend.
Hoor. Hartstikke veilig.
Ja.
Oh, wat cool.
En Autoland ook nog.
Ook nog. Daar
hebben we het wel eens eerder over gehad.
Ja.
Ja, en wat zie je nog meer? Ja, we hebben de eigenaar van Suit Supply en Volker Wessels.
Ja.
Het bouwbedrijf.
Het bouwbedrijf.
Ja, die hebben twee vliegtuigen.
Ja.
Zij zijn nou die nieuwe terminal daar aan het bouwen of is dat BAM?
Dat weet ik niet. Maar
geen idee.
De erven van Volker Wessels hebben twee hele mooie 7X'en.
Ja,
zo niet echt een geheim.
Nee, maar, klopt.
En heb je ook nog wel eens, want iedereen denkt ook aan privéjets, dat zijn natuurlijk vliegende 5-sterren hotels. Krijgen jullie wel eens gekke verzoeken van nieuwe eigenaren dat ze zeggen, joh, ik wil een tijgerprintje daar.
Nee, dat niet. Maar
een hele dikke surround installatie erin.
Nee, wij kunnen dat wel doen. Maar zo heel vaak krijgen we die aanvragen niet.
Nee, geen gekke dingen?
Het komt niet heel vaak voor.
Maar als je dat wel wil, is er een van de bedrijven ergens in de wereld die dat aanbiedt?
Nou ja, er zijn vaak, je hebt van die retrofits. Dus dat is een soort van goedgekeurd installatiepakket, om het maar even zo te noemen.
Ja.
Dan bestellen wij gewoon alle componenten en dan krijgen wij alle documenten daarbij. En dan kunnen wij een vliegtuig ombouwen.
Oké.
Met andere schermen, met
Nieuw interieurtje.
Nieuw interieur.
Ja.
En dat doen we ook met cockpits. Dus we kunnen ook cockpit modificaties doen. Ik heb zelf een keer een cockpit modificatie gedaan op een Cessna, een CJ. En dat is een klein vliegtuig. En daar hebben we een Garmin cockpit ingezet.
Glass cockpit.
Een glass cockpit. Ja, en dan gaat gewoon alles uit elkaar. Het hele paneel gaat eruit en dan is het echt een weerwar aan bedrading. En dan moeten we eerst gaan puzzelen van wat zit er op dit moment in. Want vaak zijn er heel veel draadjes bijgetrokken, omdat er een klokje hierbij komt, een instrumentje daar, een modificatie hier en daar. En dan moeten wij eerst gaan puzzelen van wat zit er op dit moment in en wat kunnen we er nog uithalen. En dan gaan we alle nieuwe bekabeling erin leggen en alles aansluiten en testen.
En trouwens, hey, ik kijk even naar buiten.
Ik was al afgeleid.
Je ziet hier een Boeing BBJ, oftewel de PHGOV, het platform opkomen. Regeringse toestel. En ook het toestel
dat mevrouw Kraag die gaat vliegen.
Ja, en Willem-Alexander vliegt hier natuurlijk ook onze koning. Doen jullie daar ook het onderhoud van of is dat bij KLM?
Nee, dat wordt inderdaad bij KLM gedaan. Wij doen wel de schoonmaak.
Dat dan weer wel?
Ja, wij hebben
van buiten en van binnen?
Nee, van buiten niet, van binnen wel. Oh. Wij hebben een cleaning department. En die gasten die maken alle privéjets schoon van binnen en buiten. En bij de Golf, de PHGOV.
Oh, maar daar zit de letterlijke juice. Bij de schoonmaakafdeling.
Wat
de
schoonmaakafdeling allemaal op?
Nou, hoor
je helemaal niks geks staan?
Nee, ik vraag dat ook wel eens. Van, joh, hebben jullie nog leuk nieuws? Maar eigenlijk valt het allemaal wel tegen.
Is niet dat zo'n heel... Ik kan me wel eens voorstellen, die toestellen worden ook gecharterd. Als je dan een beetje een rockband hebt, dat gewoon de Jack Daniels over het hele interieur zit.
Ja, je krijgt wel eens we hebben een vlek en dan is het rode wijn of champagne of ze hebben weer kaviaar gemorst.
Dat zijn de problemen als je een jet hebt.
Want zoals vorig jaar geloof ik, toen hadden toch een of ander feest dat dan een of ander jet afgehuurd. Of 7-3 was het geloof ik. En dat was gewoon één groot partyvliegtuig op een gegeven moment geworden. Daar waren toen ook filmpjes van.
Grote Mile High
echt. En mensen waren dan snuiven en doen allemaal filmpjes op social media. En die kist is volgens mij ook helemaal afgekeurd daarna. Ja, maar zo'n soort gekke dingen heb je nooit meegemaakt.
Nee, dat heb ik zelf nooit meegemaakt.
Moet je eigenlijk bij die charterbedrijven zijn. Die weten dat wel.
Moeten we daar een keer op bezoek.
Maar goed, het is niet zo dat ze hier af en toe een paar keer per jaar... Dat je weet van, oh, feestje geweest.
Nee, dat niet. We komen eigenlijk vrij weinig tegen in die vliegtuig.
Mag je eigenlijk... In sommige privéjets nog roken?
Nee, dat mag
allemaal niet meer. Dat is gewoon vanwege de luchtvaartwetgeving mag je helemaal niet
mag
meer
je
roken.
Dat niet meer,
nee, inderdaad. Dat veiligheid, onder andere.
Want volgens mij tot een jaar of 10 terug mocht je zelfs in je privéjet gewoon nog een peukje opsteken.
Ja, klopt.
Dat gebeurt af en toe.
Ja, bizar eigenlijk. Het slaat, ja? Ja, vast wel.
In de cockpit gebeurt het.
In de cockpit?
Ja. Ja, ik heb wel eens met een gezagvoerder gevlogen. Die circulation fans af en een peukje op, hoor. Of zodra je landt, raam open en roken. Ja, vaak genoeg.
Ja, op de grond kan ik me nog wel voorstellen. Ja,
tijdens taxi, zo, raam open. Niet. Ja, en dan een peukje opsteken. Dan zo lekker roken.
Was niet bij Ryanair, zeker?
Ja, dat was van Ryanair.
Ja, precies. Niet bij KLM gebeurt dat natuurlijk niet.
Zeker niet. Nee, maar het is ook een soort gekke verhalen. Maar
of in de wc roken en dan even doorspoelen. Want dan zuigt hij natuurlijk alle lucht eruit.
Ja.
Dat wordt ook nog wel eens gedaan.
Ja.
Mogen jullie eigenlijk ook met het toestel taxi jezelf? Dat je gewoon even in de cockpit gaat zitten en dat je bijvoorbeeld de motoren ergens moet testen?
Nee, taxi doen wij dus niet. Helaas. Maar dat
ik heb dat wel eens gezien, bijvoorbeeld op andere luchthavens, dat volgens mij maintenance mensen wel taxi doen. Of mag dat niet?
Ja, want ik heb bij een vorige werkgever, daar had ik ook gewoon een collega die deed taxi met vliegtuigen. Hier op Schiphol mag dat niet. Ik weet nou niet precies of dat nou Schiphol-wetgeving is of regelgeving is. Of,
maar dan doe je gewoon met zo'n towcar?
Ja, dan doen we hem slepen. Dan slepen we hem naar een proefdraaien area.
Moet je daar dan ook nog weer een of ander certificaat met een lastige letter voor hebben?
Ja. Niet heel lastig. Dan noemen ze een P-license.
Een P-license? Een plas-license?
Nee, een proefdraai-license.
Een proefdraai-license.
Maar dat zie je, dat ziet iedereen als je op de snelweg rijdt. Die soort grote...
Een soort van arena.
Ja, een betonnen doom. Ja. Daar worden die motortests gedaan.
Ja, dan doen we die motortests inderdaad.
Oh, wat cool.
Maar goed, dan mag je dus wel, dan heb je wel even dat gevoel dat je dus in die cockpit mag zitten en hem dan helemaal opspoelen.
Ja, of eigenlijk nog veel leuker is als je ernaast staat. Dan maak je het geweld mee terwijl je er heel dichtbij staat.
Ja, en, heel veel
lawaai. Als je dan vooral een groot vliegtuig hebt, bijvoorbeeld een 7X, en je gaat een high power run doen, dus vol vermogen. Dan dat is wel heftig als je ernaast staat. Dat is mooi.
En jullie zien natuurlijk alles. Jullie krijgen hier ook bird strikes binnen.
Ja,
en,
van alles.
Hagel.
Ja, lightning strikes. Ja. We hadden laatst een vliegtuig met een lightning strike. En ik had het zelf nog nooit gezien. En dan is het wel heel bijzonder als je dat een keertje van dichtbij ziet.
Wij begrepen dus, maar ik kon me bijna niet voorstellen, dat John van het KNMI, waar we eerder een podcast mee gedaan hebben, die zei dat een vliegtuig gemiddeld 1 keer per jaar door de bliksem getroffen werd. Maar dat leek me gigantisch.
Misschien bedoelde wel 1 vliegtuig per jaar.
Nee, veel meer toch? Dus er worden toch veel meer toestellen van KLM wel door de bliksem. Ik weet niet hoe vaak gebeurt dat.
Ik ben nooit door de bliksem geraakt.
Dat is gewoon denk ik geluk.
Mazzel,
maar houden dan.
Ja. Het gebeurt wel vaker, ja. Ik bedoel, de luchtverkeersleiders die proberen je natuurlijk altijd een beetje om het weer heen te loodsen. Ja. En zelf als vlieger probeer je dat natuurlijk ook als je ziet wat er voor je hangt, om dan eventjes eromheen te gaan. Soms lukt het ook niet. En dan pak je net een stukje mee. En dan zit de lightning strike, die kans die is aanwezig.
En spuiten van toestellen, de delivery noem je dat, het patroon op het toestel, doen jullie dat hier ook?
Nee, dat doen wij of op Lelystad bij Satis. Die zijn gespecialiseerd in het spuiten van vliegtuigen. En in Engeland en in Frankrijk zit ook een bedrijf die dat doet.
Dat is weer een vak apart.
Dat is weer een vak apart en dan komen wij vaak ondersteunen. Want wij doen dan als onderhoudsbedrijf halen wij alles eraf. Zoals ailerons, dus flight controls halen we eraf. En wij checken of zij alles goed hebben afgeplakt en of zij voldoen aan alle regels.
Dus je hebt er wel mee te maken, maar je doet het uiteindelijke werk. Doen jullie niet? Als...
Nee, het spuiten doen wij niet. Nee.
Want wat doen jullie nu allemaal wel?
Wij doen onderhoud aan motoren, onderhoud aan het hele airframe dus, aan het landingsgestel. Avionica, wij doen ombouwen dus van cockpit modificaties. We hebben een bedrijf waar wij mee samenwerken. Dat bedrijf is Aeronautica Gestion. Is een Spaans bedrijf. Mm-hmm. En die doen interieur. Die zijn gespecialiseerd in interieur. En die lopen
die wel... Die doen wel de tijgerprintjes.
Die doen wel de tijgerprintjes. Absoluut. Ja. Dus dat doen we ook niet helemaal zelf. Maar dat doen zij. En verder hebben wij ook nog wat componentenonderhoud. Wij doen accu's, dus batterijen van vliegtuigen. En we doen wielen. Dus wielen, banden wisselen.
Ja. Oké.
Heb je nou vaak dat jullie ook toestellen binnenkrijgen dat je denkt van... Gast, als jullie nou even in die cockpit opgelet hadden, dan had je hier niet gestaan. Of valt dat wel mee?
We hebben wel eens gehad dat je natuurlijk... dan krijg je van een eigenaar door van... joh, we hebben een probleem met onze kist. Dit en dit is het geval. En dan ga je kijken en dan hebben ze een schakelaartje niet omgehaald of zo.
Gewoon van die hele simpele dingen.
Hele simpele dingen, ja. Vaak is dat de meeste problemen die makkelijk op te lossen zijn... zijn vaak wel communicatieproblemen. In een vliegtuig heb je een companel, zoals je dat noemt. Is ook een beetje per vliegtuig verschillend. En sommige hebben een companel die is wat ingewikkelder dan de andere.
Staat het gewoon een switch niet
en
goed.
En dan staat er net een switch niet goed. En dan is het van, ik hoor mijn collega niet naast me. En wat is er aan de hand?
Ja, maar dat is wel hoor, met vliegen. We hebben natuurlijk op de 7-3 heb je gewoon die intercom switches. En dan kan je gewoon kletsen. Maar als je dus je mask, je oxygen mask, als dat uit het compartiment is gehaald,
ja,
dan staat die intercom switch af. Ja. Maar het kan ook.
Dan gaat die van je headset op de masker.
Ja, inderdaad. Ja. Maar als iemand dus er misschien tegenaan getikt heeft of iets dergelijks, dan is dat ding ook gewoon soms dan, hè, mijn intercom doet het niet. En de eerste keer dat je denkt van ja, wat is dit? En zoeken, nou, niks aan de hand. Denk je dan, nou, maintenance bellen. En die zeggen dan op een gegeven moment, ja, je moet gewoon oxygen. En dan kijk je naar een oxygen mask. En dan heb je ook zo'n reset switch. En als je die dan indrukt, dan
is
klaar.
Is weer goed.
Ja. Maar, ja. Maar dan moet je voor het eerst.
Wat ik nooit snap, hè,
ja,
is waarom ben je eigenlijk vanuit de cockpit altijd zo echt rammend slecht te verstaan voor de passagiers. Waarom klinkt dat echt alsof je een soort zak over je hoofd getrokken hebt?
Ja,
ja,
en dan zo. Doen jullie dat bewust? Is dat een soort van. We gaan gewoon heel onduidelijk praten.
Mike, we doen het wel met een handmicrofoon. Misschien dat die niet zo.
Maar volgens mij zitten er gewoon hele bagger speakertjes gewoon ook boven in die overhead panels. Dat het gewoon is. Maar
ja, ook maar.
Ik heb zelden dat je denkt van, nou, ik hoor het goed. Als je een headsetje in hebt, wat je al ingeplugd, dan hoor je het goed.
Ja,
maar als je gewoon dat niet hebt, nou, dan
via de speakers dan.
Via de speakers dan is het echt brak, man.
Ja.
Dan is ook zonde, weet je. Dan zit jij een heel mooi verhaal te vertellen over van, nou, dames en heren, we vliegen nu over de Alpen. En,
ja, zulke soort dingen. Ja,
doe je dat een beetje van dat soort, of mag je dat niet meer doen?
Jawel, zeker, maar het ligt er een beetje aan, ja, wat voor publiek je vliegt. Als je heel veel zakenlui naar Londen vliegt of zo, ja,
bij wijze van spreken dat helemaal niks.
Nee, we zitten daar niet op te wachten. Zo snel mogelijk landen. Dat ja, is het. Maar
als jij even een kreetuitje doet of
ja,
zo.
Maar, of in de zomer vliegen naar Split. En dat is echt een vakantiebestemming.
Precies. Ja.
En dan daar zitten dan wat meer vakantiemensen en die vinden het ook leuk om wat van de omgeving te weten, bij wijze van spreken. Nou, dan zeg je wel, we vliegen hier of hier. Maar eerlijk gezegd, het doet niet heel veel.
Dat zijn vaak ook de mensen die nog gaan klappen na de landing.
Ja, die heb je ook.
Ja.
Het klapvee.
Het klapvee.
Nee,
ja. Ik zat er laatst tussen. Ja, ik had het lang niet meer meegemaakt. Maar ik vloog toen naar Kreta. En we waren geland. Toen begon iedereen te klappen om me heen. Toen dacht ik van, gebeurt dat nog?
Ja.
Of was het een hele zware vlucht?
Nee, helemaal niet. Het was een hele fijne vlucht. Ja, absoluut.
Maar ik heb wel eens gehad, ook een gezag voor de Ryanair. Nou, we waren nog niet opgestegen. Die pakte de kaart erbij. En van hele verhalen aan het vertellen. Van, nou, en nu vliegen we over deze berg. En die staat dan in connectie met deze stad. Want die is bergen zo genoemd. Hup, volgende plekje. En dit. Ja, die
zal een reisleider kunnen worden.
Ja, reisleider. Ja, dat is ook weer te veel van het goede natuurlijk.
Ja.
En dan waarschijnlijk hoorden ze de helft niet wat je zegt door die speakers.
Dus nou ja, ik had toen op de terugweg van Kreta naar Eindhoven. Toen ik had Sky Demon aanstaan. Dus ik kon eventjes voor de mensen thuis, dat is een navigatieprogramma, wat vooral gebruikt wordt in de kleine luchtvaart.
Ja.
Dus ik was even aan het meekijken van waar vliegen we nou? En toen vertelde dus de co-piloot, die was aan het vertellen van joh, we vliegen nu daar en daar. En als je links kijkt, dan zie je deze stad. En toen zei hij van ja, als je rechts kijkt, zie je Athene. En
totaal bullshit.
Athene, we waren er al lang voorbij.
Oh, echt?
Dus dat klopte totaal niet. En ja, toen zat ik al een beetje te lachen. Toen zei ik tegen mijn vriendin. Ik zei van nou, we zijn er al lang voorbij hoor. Dus,
maar doe jij dat altijd gewoon een beetje uit je hoofd? Of ik weet dat er sommige gasten dat moeilijk vinden. Dat die het echt een beetje soort op een klatje.
Nee, ja, je wil wel. Nee, ik doe het niet op een klatje. Maar wat het meest belangrijke is voor passagiers is de aankomsttijd. Punt.
Ja.
Ja. Dus als je die maar onthoudt, om het zo maar te zeggen.
En dan vaak nog het weer, weet
ja,
je wel.
Het weer. Je haalt het laatste weer op. Dus je weet het laatste weer redelijk. Van wat de temperatuur is, of regen is, waar de wind een beetje vandaan komt. En je hebt tegenwoordig, nou, je hebt een navigation display natuurlijk. Dan zie je dus de vliegvelden. Dus dan weet je ongeveer wel waar je vliegt. En op mijn iPad zie ik ook gewoon de hele route.
Ja.
Dus ja, dat is prima te doen.
Ja. Ja. Ik was laatst met een Lufthansa vlucht. En daar was kennelijk iemand een gezagvoerder, ik weet niet wie het deed. Maar die wilde zo graag laten zien dat hij heel veel talen sprak. Die heeft in 6 talen... Geen grapje.
Nee.
Het praatje gehouden.
Oh,
ja,
echt?
Ja.
Zo.
Oh, jezus.
Tot aan het Nederlands aan toe.
Zo.
Ja.
Ah, wel knap.
Wel knap.
Heel knap.
Maar ja,
ja.
Is dat je job? Nee, dat is je job
niet. Echt. Nee, dat is je job ook niet. Maar ik vond het ook. Het duurde ook gigantisch lang.
Ja, maar dat is het probleem toch?
Het duurde gewoon 18 minuten, denk ik gewoon. Ja. Want 2-3 minuten per taal.
Ja. Ja.
Dat, maar mensen dachten ook, dit moet een bandje zijn of zo. Maar het was echt die gast. Ja.
Ja.
Maar goed.
Nu hebben we het al over PA's. Hé, maar ondertussen begint die druk te worden.
Ja.
En ik zag net een hele dikke privéjet daar binnen. Die staat hier voor de privéjet terminal.
Ja, die, als je gewoon heel groot bent, dan mag je bijna in de terminal parkeren.
Ja, ja. Ja, het is heel veel betaald. Volgens mij betalen ze daar ook extra voor. Volgens mij kan je kiezen, wil je op een spot parkeren?
Wil je wat meer remote? En met een busje word je dan netjes opgehaald.
In dit weer stiekem wat chill.
Ja, want je staat aan het droog.
Maar je ziet het, zelfs de PAGOV mag niet, hè, staat niet naast de deur. Dus die moeten gewoon met busje. Maar die is ook te groot, denk ik, om voor de deur te zitten.
Ja, klopt. Ja. Het gebeurt wel eens hoor, dat die voor de deur staat. Maar niet
voor echt belangrijke mensen.
Ja. Echt belangrijk. Laatst kwam Mark Rutte met een hele delegatie. Die kwamen uit de kist. Terwijl die onder bij de terminal voor de deur stond.
Dat is ook wel tof. Als je hier gewoon een paar dagen gaat staan. Dan komt er op een gegeven moment. Dat is vaak uit het Midden-Oosten komen die. En dan komt er zo'n enorme soort motorcade. Zo'n kolonne van auto's. Dan komen er echt vaak een stuk of 6, 7 S-klasses of BMW 7-series. En daarachter dan nog 3, 4 busjes. En die busjes die zijn dan vaak voor het gevolg. En dan gaat alle bagage in. Ja. En dan gaat er gewoon een enorme sliert van busjes. Gaat er dan en auto's hier...
Ik heb dat nog nooit gezien.
Ja, is echt, nou ja, dan denk je echt, nou, dit moet wel een hoogwaardigheidsbekleder zijn. Maar vaak zijn dat gewoon hele rijke mensen.
Ja, rijke
families.
Ja, met heel veel bagage.
Ja. Waarschijnlijk ook voor één dag.
Ja, en die hebben dan gewoon een aparte auto voor hun hond. En, bizar. Zo gaat dat dan.
We wijken te veel af nu. Nu gaan we allemaal...
Het is ook zo gezellig.
Zeker. Ik denk dat het... Of wilde je nog wat vragen?
Nee, het is tijd voor...
Het jargon van de week.
Jargon van de week.
Nou, het jargon van de week. Ja, het is een stuk gereedschap. En het heeft de naam L. Brutus.
L. Brutus.
En het klinkt natuurlijk meteen al heel gewelddadig.
Klinkt uit iets als Asterix en Obelix.
Ja, precies. Ja.
Asterix en Obelix?
Ja. Weet ik niet.
Ja, dat ken ik. Ik denk aan een moordfilm. Moordfilm.
De L. Brutus. Nou, de L. Brutus is eigenlijk een stuk gereedschap wat wij gebruiken om schroeven los te halen. En voor de mensen die in het onderhoud zitten, die herkennen dit wel. Dan ben je een paneel aan het openschroeven. En dan heb je nog 1 schroef te gaan... En die gaat niet.
En die draait dol of zo.
En die draait dol. Dan draai je als het ware de kop. Dus het profiel waar je de schroevendraaier inzet. Draai je stuk. Of is al heel ver heen. En dan denk je van waarom heeft diegene die dat paneel heeft geïnstalleerd. Net niet eventjes die schroef nog vervangen.
Wat een pannenkoek.
En zit ik er nu mee. En hij dacht waarschijnlijk van nou nu is het niet meer mijn probleem. Maar de volgende
is de volgende.
Maar goed, en dan krijg je die schroef dus er niet uit. En dan wat we vaak eerst doen is screw grab. Screw grab is een flesje met een soort van, het is een beetje zandachtig. En dat doe je als het ware op de kop van de schroef. En dan heb je wat meer grip.
Mm-hmm.
En als dat dan niet meer lukt, dan pakken we L. Brutus erbij.
Dan komt die.
En L. Brutus is het ware, daar draai je een... Het is als het ware een hefboom. Dus je draait een schroef draai je in het paneel. En die zit aan L. Brutus vast.
Yeah.
En dat is eigenlijk het punt waar die dus nu vast zit. En daar zit je kan daar een bitje in zetten in L. Brutus.
Ja.
En je creëert eigenlijk een hefboom als het ware. En waarmee je dus heel veel kracht kan uitoefenen op die schroef. Mm-hmm. Dus je kan heel hard duwen. En dan kan je dus het laatste beetje profiel wat nog op die schroef zit... kan je nog gebruiken om hem los te krijgen.
Ah.
Eigenlijk zou je het gewoon even moeten opzoeken. L. Brutus.
L. Brutus. Staat het op Google?
Maar dat is we kunnen zo even kijken, want volgens mij...
Maar noemen jullie het gewoon zo? Nee,
hij heet ook echt zo.
Ik dacht het is gewoon echt...
Jullie hebben een bijnaampje voor... Ja.
Heb je hier ook wel liggen.
Jazeker, ja, die hebben wij ook.
Maar het klinkt als een heel groot apparaat, maar het is waarschijnlijk helemaal niet heel groot.
Nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Het is,
een sloophamer of zo.
Ja, je denkt, nu komt er een apparaat. Ja.
Nee. Ja,
ik dacht, het is een soort krik of zo eerst. Maar...
Ja, zoiets. Ja.
Nee, het is de L. Brutus. Ze noemen het een screw extractor.
L. Brutus.
Ziet uit een soort vlindermes.
Ja, het is... ik denk dat die... hoe lang zal die zijn? Ik denk een 30 centimeter.
Wel flink op
aan. Precies.
Een goede schade mee aanrichten, denk ik.
En als dat dan niet meer werkt... Dan boren we vaak een gat boven in de schroef. En dan hebben we een tap. Een linkse tap, zoals we dat noemen. En die draaien we er bovenin. En dan kan je vaak de schroef er nog uithalen.
En wat je ook vaak hoort is de term camo. Kun jij daar iets over? Ik zie Bart alweer kijken. Wat wil je? Ik heb nog nooit van de term gehoord. Maar alle mensen die iets met meer general aviation, met privévliegtuigen doen, die hebben het altijd over camo.
Hoe schrijf je dat?
C-A-M-O. Ja. En het toestel wat ik vlieg, de PC-12, valt ook onder camo. Maar Bob kan veel beter vertellen wat camo nou precies is dan ik. Want het is volgens mij een soort onderhoudsprotocol. Nee, het is eigenlijk toezicht op het onderhoud.
Ja, de CAMO is Continuing Airworthiness Management Organization.
Precies, kost vol. Geld, hè?
Ja, kost geld, kost geld.
Ja, dat en, kost alles. Ook afkorting, hè?
Ja, klopt. En de CAMO, eigenlijk wat zij doen is, zij zijn eigenlijk een beetje de tussenpersoon tussen de eigenaar en het onderhoudsbedrijf.
Het is eigenlijk een soort toezien op het, of het onderhoudsbedrijf het wel goed doet. Toch?
Dus dat is een inspecteur, beetje. Toch? Is
ja, ook. Ja, ja, ja. Wat zij eigenlijk toezicht. Doen, zij houden toezicht en bewaken eigenlijk de luchtwaardigheid. Dus wat zij doen is, kijk, jij hebt een vliegtuig, die breng jij onder bij een CAMO. En de CAMO die maakt een onderhoudsprogramma. Kijk, nou heeft elke fabrikant heeft een onderhoudsprogramma, maar dat is eigenlijk heel basic. En wat de CAMO eigenlijk doet, die kijkt welke componenten zitten er in jouw vliegtuig die op kalendertijd gaan of op vlieguren of soms op cycles. En zij maken dan een heel programma en doen daar elke keer de vlieguren in invoeren. En dan kunnen zij zo precies zien van oké, over een maand gaan we een inspectie doen aan het vliegtuig. Dus dan zal die ongeveer zoveel uren hebben, dus wat kunnen we verwachten? Dus zij doen ook een soort van maintenance forecast. Dus zij kijken van, joh, jij gaat dan onderhoud doen. Dan zijn deze componenten moeten vervangen worden. Deze die moeten geïnspecteerd worden. Dus je krijgt als het ware het standaard onderhoud plus al het additionele. En dat zijn componenten vaak.
Ja, en als je dus zeg maar passagiers vervoert onder Europese wetgeving, dan moet je CAMO toezicht hebben. Dat is verplicht.
Ja.
Ja. En het is dus zelfs zo dat, laatst was bij mij aan de rechterzijde, deed de rechter rem het niet. Ja, en dan mag ik dus niet tegen het maintenancebedrijf zeggen, ik mag wel van zeggen, hij doet het niet. Maar om de opdracht te geven om het te laten repareren, dat moet ik dan via de CAMO laten doen.
Ja,
want zij moeten daar dan op toezien en dan moeten ze allemaal technische logs van bijhouden en dat soort
Ja, en de zaken. CAMO die stuurt dan vaak een verzoek naar het onderhoudsbedrijf. Wij krijgen dan ook een verzoek van een CAMO om bijvoorbeeld een wiel te wisselen. En wij voeren dat dan uit en sturen dan het werkrapport ook weer op naar de CAMO. En zij verwerken dat weer.
Ja, het is heel veel papier eigenlijk. Ja, want het is niet dat er mannetje van de CAMO gewoon komt kijken of het ook gedaan is of goed gedaan is. Dat geloven ze altijd wel.
Ja.
Nee, maar oké. Maar ik denk wel dat het de veiligheid vergroot.
Nee, absoluut.
Absoluut, ja, zeker.
Maar dan zie je dus ook weer hoe veilig die luchtvaart is.
Om het af te sluiten, Bob, heb jij nog een tip voor mensen die denken, die enthousiast geworden zijn, die denken, ik wil ook iets met vliegtuigonderhoud gaan doen. Wat is dan de beste weg? Wat zou jij iemand adviseren?
Nou, ik zou vooral zeggen, ga gewoon goed kijken. Ga je verdiepen in wat belangrijk is om een vliegtuigmonteur te worden. Kijk vooral naar die EASA partmodules. Want dat wordt op sommige opleidingen nog wel vergeten. En daar wordt gewoon gezegd van, joh, kom de opleiding doen, daarna ben je klaar. Maar dat is vaak niet zo. Dus ga je goed verdiepen in van, wat ga ik op school leren en wat heb ik daarna nog nodig? Om goed te weten te komen wat de hele weg is die je gaat bewandelen. En ga vooral je verdiepen in alle takken van het onderhoud. Dus ga kijken in de kleine luchtvaart, grote luchtvaart, militaire luchtvaart. Want er zit heel veel verschil in. En je moet gewoon goed kijken van wat past bij mij.
Hebben ze bij Jet Support bijvoorbeeld een open dag? Dat je gewoon een keer mee kan kijken hoe
dat ze hebben geen open dag, maar je krijgt natuurlijk wel... dat heb ik bij mijn vorige werkgever ook gehad. Dat je wel eens een aanvraag krijgt van... we hebben iemand die moet een snuffelstage doen of een meeloopdag bij een bedrijf. En dat zijn dan vaak jongens of meiden die willen dan in het onderhoud. En die komen dan gewoon een dagje meelopen. En die komen eens kijken van, joh, wat houdt het in?
Ah,
en ook voor de dames. Want dat is er nog eventjes een shout-out die ik wil doen. Want dames in de luchtvaart.
Sowieso.
Absoluut. En wij hebben hier ook... ik heb zelf ook een aantal dames als collega in het onderhoud. En dat is een beetje upcoming. Wordt steeds meer. En ja, weet je, ik kan het alleen maar aanmoedigen, want het is ontzettend leuk. En het is absoluut geen mannencultuur alleen, wat vaak wel gedacht wordt. Dus ja, ook voor de dames die interesse hebben, kom gewoon een keer kijken. En meld je aan voor zo'n meeloopdag of een informatiedag.
Ja, super vet.
Ja, je hoort het.
Absoluut.
Dames, wil je nou een keer meelopen? Stuur dan maar gewoon een DM'tje naar ons toe. En dan sturen wij het wel door naar de Jet Support en naar Bob. En natuurlijk ook wel jongens, als ze echt geïnteresseerd zijn.
Zeker weten, ja. Want luchtvaart is voor iedereen, dus...
Zeker. Nou, en mochten de luisteraars nog vragen hebben, dan kunnen ze natuurlijk altijd ons gewoon DM'tje sturen, e-mailen, info@pilotenpraat.nl. Ze moeten natuurlijk gewoon eventjes op die subscribe-button klikken in hun podcast-app. En dan zijn wij er weer over 2 weken.
Denk het wel.
En Bob, super bedankt dat we hier te gast mochten zijn.
Ja, graag gedaan.
We zijn helemaal enthousiast over het onderhoud. Er ging een wereld voor jou open, hè Bart?
Ja, wat hier. Ik al zei, van, ik stap in en ik vlieg weg. Maar jullie zitten er veel dichter op. En jij vooral natuurlijk. Je bent alleen maar bezig met onderhoud. En Geert, je hebt je eigen kist. En je ziet dat, je bent ermee bezig. Papierwerk, hoe werkt het allemaal? En voor mij is het echt een nieuwe wereld eigenlijk. Ik ben gewoon een soort leek. Ja. Een soort piloot. ik vlieg dat ding en ik weet wel het een en ander wat er moet gebeuren, maar niet zo gedetailleerd. En dat vind ik super interessant.
Ja, nee, absoluut. Ja. En ik vlieg zelf ook. Ik heb zelf ook mijn PPL, mijn Private Pilot License. En dan heb je ook vaak dat je aan het vliegen bent en dan weet je al, als er dan iets mis is, of je hebt het gevoel dat er iets mis is, dan kan je vaak al wat verder doordenken, omdat je ook de technische kennis hebt. En soms is dat ook echt heel handig.
Ja, zeker.
Ja, absoluut.
Nou, top. Dankjewel dat we mochten aanschuiven. En bedankt voor het overdragen van je kennis. En ook dat we een kijkje mochten nemen in de keuken.
Ja, nee. En bedankt voor de uitnodiging.
Yes, top.
Nou, tot over 2 weken. Zie ik je, Bart.
Hoi, hoi.
Joe.